Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Er gaat niet per se een hele goede coureur verloren natuurlijk. Zo eerlijk moeten we ook zijn.
Nee, er gaat wel wat minder safety car procedures komen. Dus dat scheelt.
Ja. Daar gaat wel een sponsor weg, maar ook grote schadepost.
Ja, ja, ook dat, ja.
En die site mazespin.com, die kan ook offline. Dat is ook jammer.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Max Verstappen tekent een contract voor maar liefst 5 jaar bij Red Bull en wordt daarmee in één klap een van de best betaalde sporters ter wereld en is ineens de best verdienende coureur van het veld, wat voorheen Lewis Hamilton was. Haas neemt drastische besluiten omtrent haar Russische coureur en Toto Wolff gooit weer eens olie op het vuur met allerlei uitspraken. En ook maken we de winnaar bekend van 2 tribunekaarten voor de grote prijs van Hongarije eind juli, straks inderdaad het autogeluid. Welkom bij aflevering 11, jaargang 4 van Nederlands grootste en award-winning Formule 1 podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Onze gasten van vandaag, hij is voormalig F1-coureur en ondernemer bij Race Planet, Michel Blekemolen. Michel, welkom.
Ja, dank je.
Hoe belangrijk is eigenlijk Raymond Vermeulen geweest voor die nieuwe deal van Max Verstappen?
Ik denk dat dat een heel belangrijk type is in het groepje van 3. Want het is een hele rustige man, zoals ik hem dan een beetje ken. En ja, die denkt over alles goed na en het is de beste adviseur die ze kunnen hebben, denk ik.
We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Dan bij ons wielrenner en Formule 1-liefhebber Nicky Terpstra. Nicky, welkom.
Dank je.
Wat verdient dan eigenlijk de beste wielrenner ter wereld? En wie is het?
Ik weet niet wie de best verdienende wielrenner is, maar dat is een tiende van Max.
Ja? Is dat het maximaal haalbare?
Misschien gaat het in de toekomst ook omhoog, maar ja. Het is ook niet slecht, toch?
Dus dan hebben we het over 5 miljoen per jaar, ongeveer.
Ik denk dat de tiende van Max is. Toerwinnaar wel die richting op gaat.
Okay. Dan bij ons, Frans Verschuur, de enige Nederlandse teambaas die een Verstappen kampioen maakte. Frans, hoe belangrijk is Max voor Red Bull en vice versa?
Ik denk dat dat heel belangrijk is, die combinatie. Want als Max niet geweest was, dan worden ze ook nog niet even wereldkampioen.
Ja, Max heeft dus zijn contract bij Red Bull verlengd. Het contract liep tot 2023, tot volgend jaar dus. Maar hij heeft een handtekening gezet onder een contract tot en met 2028. En door die deal is Verstappen de best betaalde Nederlandse sporter ooit. Zijn contract is ook aardig opgewaardeerd en hij gaat zo'n 50 miljoen per jaar verdienen. Volgens Helmut Marko doet Red Bull dit normaal niet, maar Verstappen is dan de uitzondering. Nog even een quizvraagje. Wie passeert hij op dit moment als best betaalde Nederlandse sporter die nog actief is? Willen we nog een gokje wagen?
Ik denk een honkballer.
Ja? Je zit op het goede spoor. Wil er iemand nog een naam op tafel leggen? Nee? Xander Bogaerts. Hij is honkballer bij de Boston Red Sox. Er gaan dus verhalen over 50 miljoen per jaar. Laten we eerst even iets anders. Waarom tekent Max al zo vroeg bij en zo lang vooral?
Ja, er zal echt wel in die clausule staan dat als het merk niet presteert of een andere, dat ze dan weg kunnen. En ja, ik denk zolang hij daar zit, dat beide partijen erg blij zijn. Zowel Max natuurlijk met het geld wat hij beurt en Red Bull met zijn prestaties.
Ja.
En 2028, wie dan komt, wie dan ziet. Maar hij heeft er zeker een clausule in staan dat als het niet meer kan leveren, dat hij weg kan.
Maar voor het team is het natuurlijk ook belangrijk dat je zo'n uithangbord hebt als Verstappen. Want dan kan je naar sponsors stappen van zeggen, luister, we hebben Max voor 5 jaar vast liggen. Dan is het interessant om in te stappen. En ook bijvoorbeeld voor Porsche. Kijk, die willen natuurlijk niet instappen als je niet een topcoureur hebt.
Nee.
En ze hebben net een 5-jarige deal gemaakt met verschillende sponsors.
Ja.
En waar de een al 100 miljoen per jaar stort en de andere geloof ik 30 miljoen. Ja, dan ziet je al aardig op natuurlijk.
Ja, het is natuurlijk wel jammer, want je hebt wel een budget qua financiën. Dus je kan er wel allemaal de miljoenen binnenhalen.
Maar de salarissen
in privévliegtuigen, denk ik.
Nee, maar de salarissen van het race zijn 140 miljoen. En de salarissen van de coureurs en de top 3 van de teams zitten er niet bij in.
Nee, dat klopt.
Dus hoe meer ze binnenhalen, daarom konden ze dit natuurlijk ook makkelijk aan Max betalen.
Was er eigenlijk geen sponsorlimiet op natuurlijk, hè?
Nee.
Was er een optie geweest voor een van de twee partijen om niet te verlengen eigenlijk?
Voor dat Max of voor Red Bull?
Het kan nou, altijd, maar hoe... Ik bedoel, nou ja, wat was een andere optie geweest? Een ander scenario?
Een andere scenario was niet zo lang verlengen. Maar in dat opzicht denk ik dat Max het wel goed gedaan heeft om 5 jaar te verlengen. Dan hebben ze in ieder geval 5 jaar lang dat geld wat binnenrolt. Ja. Wie weet wat er allemaal nog kan gebeuren aan budgetcaps of andere dingen.
Ja.
Of andere problemen in de wereld met motorsport.
Ja.
Dus in dat opzicht heeft hij zijn voor zeker gekozen. En Red Bull ook. Want als je zo'n talent hebt, haal je natuurlijk niet even binnen.
Maar dan is inderdaad die 5 jaar, natuurlijk zit er een clausule in dat als het niet werkt, dat hij weg kan. Maar dan spreekt er toch enorm veel vertrouwen uit. Hè? Hij zei het volgens mij net nadat hij wereldkampioen was geworden. Ik wil dit nog het liefst 15 jaar met jullie doen. Maar nou ja, hij blijkt bijna ook echt de daad bij het woord te voegen.
Ja, je weet nooit hoe zich dat ontwikkelt. Die contracten zijn om te verbreken. Anders hoeven we geen contracten te maken. En voor hetzelfde geld is over 2-3 jaar Ferrari helemaal top. En komt Ferrari met een afkoopsom naar Red Bull. Je weet het niet. Ja.
Kan al eerder gebeuren.
Ja.
Ja.
Zeker.
Zijn wat mensen die zeggen 50 miljoen? Kan het er niet. Waar gaat het over? Dat soort bedragen.
Nou ja, en dus 1 miljoen per week. Dat is toch wel een beetje behelpen, denk ik. Dus, maar goed, het is wel een dingetje. Ja.
Ja, dat leeft nergens bij jullie. Je denkt nou...
Nou, ik vind
het is wel erg veel.
Ja, erg veel, ja. Dus dit is echt 1 miljoen per week. Dus dat moet je heel goed gaan managen natuurlijk. Hè. Daar heb je een hoop mens voor nodig. Om achter de laptop de hele dag te kijken dat het alleen nog meer wordt.
Ja. Nee, maar kijk, onderaan de streep, Frans, hij is het natuurlijk waard. Maar ja. Sommige mensen hebben daar een beetje de moreel bezwaar tegen. Tegen zo'n mega bedrag.
Jawel, maar denk je die voetballers verdienen? Sommigen kunnen echt nog niet voetballen en die verdienen ook al een paar miljoen per jaar. Dat vind ik ook helemaal van de pot af.
Ja.
Maar dit vind ik wel, ik vind het hem wel waard.
Kijk, er is maar één ter wereld die kan wat hij kan. Misschien twee, maar that's it.
Ja.
Dus ja, je bent wel heel speciaal.
En die Lance Armstrong verdiende toch ook een godsvermogen? Heeft het allemaal terug kunnen geven, maar ja, die heeft wel heel veel verdiend, toch?
Ik weet niet hoeveel, maar dat... Die ik denk niet ook dat veel. Het zoveel is geweest, maar dit is ook een sport, ja, wat hadden we, 100 miljoen kijkers vorig jaar? Ja. Nou ja, dat is, heeft maar publiciteren waarde.
In de wielrennerij wordt nooit de contracten lang gesloten. Wat is het langste wat jij weet?
Dat wordt wel langer, hoor, moet ik zeggen. Dat gaat ook al, zeker met jongere renners die perspectief hebben van zoals Pogacar.
Ja.
Die heeft de Tour gewonnen en die is nog heel jong. En het ziet er nou uit dat hij dat vaker kan gaan doen. Ja, dan worden er wel langere contracten afgesloten geworden.
Ja.
Maar ja, normaal is 2 jaar en soms 3 jaar, maar soms ook wel wat langer.
Zitten daar ook clausules in eigenlijk? Dat je weg kan als het niet werkt?
Ja, maar dat... Vaak worden contracten wel uitgediend. Heel vaak, ja.
Dan iets anders. Ja, het zat al eraan te komen. De dag die je wist dat zou komen was eindelijk daar. Haas heeft per direct afscheid genomen van Nikita Mazepin. Ja, Haas besloot op de laatste dag van de tests in Barcelona om al afscheid te nemen van de Russische kleuren en de logo's van Uralkali. In het recente statement maakte Haas bekend afscheid te nemen van zowel Mazepin als de sponsor. Ze zeggen, even kort samengevat, het Haas F1-team heeft besloten om het contract met titelsponsor Uralkali en het contract met coureur Nikita Mazepin per direct op te zeggen. Net als de rest van de Formule 1-gemeenschap zijn we geschokt door de invasie van Oekraïne. We hopen op een snel en vreedzaam einde van het conflict. Ja, dit zat er natuurlijk aan te komen en toch vind ik het sneu voor die jongen.
Ik niet. Nee, opzouten, wegwezen.
Ja, maar hij is natuurlijk slachtoffer van iets waar hij zelf ook niet om gevraagd heeft.
Nee, maar hij zit er wel in door zijn vader. En zijn vader, dat is natuurlijk helemaal fout. Dus wegwezen.
Zijn we dat allemaal
eens? Ja, dat vind ik wel een harde opstelling. Hij kan er inderdaad niets aan doen. Maar ja, ik weet niet. Ik denk eerder dat het voor Haas ook een escape is. Want ze moeten hier kweek ze ook een koetwil mee. Naar de buitenwereld. Want je kunt nu niet... Ik ga hier niet met mijn Russische auto voor de deur stoppen. He, want dat past niet meer in deze maatschappij. Ja, maar zo is het heel snel gegaan in een dagje of 10.
Ja, dus, en vooral ook omdat die vader wel op het Kremlin komt. Dus dat is wel een hele nauwe connectie. Nog vind ik het van die jongen... Voor die jongen misschien, of voor Russische sporters soms wel een beetje... Moeilijk?
Nee hoor, mij mogen ze alle Russische sponsors uitsluiten. Laat ze maar lekker terug naar het land.
Ja, nee, sponsors,
ben ik helemaal met je eens.
Maar de sporters?
Ook sporters ook. Allemaal naar huis.
Ja, maar jij doet het een beetje alsof ze zelf een hand hebben gehad in dat conflict. Terwijl
hij zit er wel dichtbij, hè?
Nee, Russische absoluut.
Vader natuurlijk.
Ja. Zeker, maar jij zegt alle Russische sporters. Dus ook de mensen die er wel ver bij vandaan staan.
Ja, ja.
Ik bedoel, nogmaals, ze hebben er niet om gevraagd. Ik snap dat zo'n team en ook voor de bühne moet je misschien een einde maken aan die samenwerking met die sporters. Maar nogmaals, ze hebben er natuurlijk eigenlijk niks mee van doen.
Nee, maar je moet een interne landelijke onrust krijgen om ergens een keer die Poetin te kunnen afzetten. Je gaat het niet winnen in Oekraïne met vechten. Dus je zult het om hem heen en misschien intern moeten belagen om daar toch invloed uit te oefenen op die man.
Hmm. Er gaat niet per se een hele goede coureur verloren natuurlijk. Zo eerlijk moeten we ook zijn.
Nee, er gaat wel wat minder safety car procedures komen. Dus dat scheelt.
Ja. Daar gaat wel een sponsor weg, maar ook een grote schadepost.
Ja, ja, ook dat, ja.
En die site mazespin.com, die kan ook offline. Dat is ook jammer. Wie er op dat plekje gaat, dat is nog een beetje de vraag. Want Pietro Fittipaldi die gaat in ieder geval rijden tijdens de eerstvolgende tests voor Haas. Ze hebben al wel hardop gezegd, wij zijn uiteindelijk op zoek naar een iets meer ervaren coureur. Nou wordt bijvoorbeeld Nico Hülkenberg genoemd. Nou, laten we daar eens mee beginnen. Nico Hülkenberg,
ja,
Michel.
Die is natuurlijk een beetje al te lang uit het vizier. Dus ik denk dat dat ook mee gaat spelen. En dat was geen Verstappen, hè, laten we eerlijk zijn. Maar hij was wel redelijk in de buurt.
Ja.
En als hij een goede auto is, zou hij ook wel goede auto rijdt, zou hij ook wel races kunnen gaan winnen.
Mm-hmm.
Dus ja.
Ja, en die paar keer dat hij is ingevallen, deed hij het wel meteen weer goed.
Ja.
Hij had vrij snel het ritme te
dat
pakken.
Is waar. Ja.
Dus, maar ja, de meest genoemde naam is natuurlijk Giovinazzi, omdat hij ook met Ferrari verbonden is. Omdat er haast zit er een Ferrari motor. Dus Precies. Dat lijkt misschien een logische oplossing.
Ja.
Als ze zeggen dat ze een ervaren coureur willen, dan is het niet per se iemand die geld meebrengt, denk ik.
Dus, nee, want ze hebben nu het sponsorcontract natuurlijk verbroken. Ze moeten ook op zoek naar geld, denk ik.
Ja, dat zou wel handig wezen, maar ik denk dat Haas zelf het ook wel kan betalen. Natuurlijk wil hij dat niet, maar er zal altijd wel iemand komen met geld. Er zijn hier en daar wat verhalen over een Indiër die wat geld heeft en nog wat andere mensen.
Ja. Moet je even uitleggen, maar, Frans, want ik denk dat bij heel veel mensen het beeld bestaat dat eigenlijk Haas rijdt vanwege Ural Kali. Maar dat is niet zo dat als die branden nu verbroken zijn, dat ze meteen in de rode cijfers zitten.
Nee, gelukkig is er een budgetcap. En dus dat heeft Haas natuurlijk ingerekend. Die denkt van, hey, ik heb zoveel en ik kan zoveel. Dus laat ik die Haas maar, of die Mazepin maar wegsturen. Dat verlies van 30, 40, 50 miljoen kan ik zelf dragen. Natuurlijk wil hij dat niet, want hij is ook een zakenman, een hele goeie ook. Dus hij zal altijd proberen nog een iemand erin te krijgen. En ik zelf vind Piastri heel goed. Die jongen wint elke klasse waarin hij geweest is. Mm. Heeft hij gewonnen. Alleen die staat onder contract bij Alpine. Maar ja, het zal wel goed zijn als die jongen een keer een jaar rijdt of zo. Dan zou ik hem als Alpine naar hem toe uitlenen om dat hoor te gebruiken. Zodat hij een jaar ervaring kan doen. Maar ja, die heeft geen geld. Dus dat is natuurlijk weer het probleem. En de een rijdt met Renault motoren. En de ander natuurlijk. Daar zit ook weer een kleine struggling.
Ja.
Ja, het is wel mooi dat die Piastri erin komt, want dan heb je een goed talent dat erin komt. Maar ja, ze zeggen nu al, we zoeken een ervaren coureur. Dus dat is waarschijnlijk het voorzetje om Giovinazzi erin te zetten.
Wat zouden we daarvan winnen van Giovinazzi? Want daar begint het toch wel zo langzamerhand op te lijken, ja?
Ja, ik gun het hem wel. Maar ja, het is ook maar voor de korte duur natuurlijk. Een man heeft ook geen geld. Ja, dat is ook helaas in deze wereld.
Maar hij deed wel goed tegenover
Räikkönen. Ja, hij deed heel goed. En super gemotiveerd. Ja, ik gun het hem wel. Ja. Maar ja, ze zoeken toch iemand met geld, denk ik.
Dan moet je op dit moment, zouden ze nog moeite hebben om überhaupt in een Haas te stappen? Gezien wat er nu allemaal gaande is. Of denken ze gewoon, joh, ik heb mijn stoeltje in F1 weer even.
Ja, je bedoelt met het verleden, met de Russische kant.
Ja.
Nee, daar hebben ze echt afscheid van genomen. Echt aan publiek.
Dus dat is geen issue?
Nee.
Ik denk dat het enige issue zou kunnen zijn. Ik wil niet in zo'n slechte auto rijden. Maar als iemand een stoeltje krijgt aangeboden die er buiten valt, stapt hij er snel in.
Ja, precies. Waar eerder al bekend werd dat de editie van de Grand Prix van Rusland in 2022 niet door zou gaan, heeft Formule 1 nu het hele contract opgezegd met de promotor van de Grand Prix van Rusland. Contract liep nog tot en met 2025. Er wordt dus niet meer in Sochi gereisd, maar de geplande verplaatsing naar Sint-Petersburg gaat ook niet meer plaatsvinden. Ja, Portugal zou een alternatief zijn, al dus de directeur van het circuit, die al tijdens COVID natuurlijk ook een gastheer was. Ja, Portugal, leuk.
Ja, het is altijd wel leuk, maar het is ook weer een kwestie van geld, hè? Ja. Dus die circuits moeten betalen. En in dat opzicht, nu is er geen COVID meer. Dus vroeger konden ze in Portugal rijden vanwege COVID. Hadden ze een alternatief, nu niet. Dus er zal altijd een circuit met geld moeten komen. En dat geld wat dan de FIA krijgt, die kunnen ze misschien wel aan Haas geven. Dan moeten ze een iets betere coureur erin kunnen zetten.
Ja. Maar zouden ze als invalcircuit niet een matsprijsje krijgen?
Ja, oké. Okay, maar dan is het nog een hoop geld.
Ja, ik heb geen idee.
Maar die circuits hebben allemaal in de COVID-tijd ook niet vol betaald.
Nee, bedoel ik.
Er waren races maar ze moeten publiek, nu wel. Imola. Je kan mij niet voorstellen dat daar nog een potje lag van 20 miljoen.
Nee.
Dus ik denk dat de FOM en VIA ook wel voor een redelijk laag bedrag ergens naartoe gaan.
En ze kunnen natuurlijk ook, kan zo'n Portugese circuit zeggen van ik heb jullie toegematst. Mats mij nu maar.
Ja. Hebben we nog een voorkeur qua circuit? Want ik hoorde bijvoorbeeld Olaf Mol zeggen, hij ziet graag Maleisië terugkeren.
Ja, was prima. Dat was denk ik interessante baan wel. Ja. En ja, we hebben natuurlijk eigenlijk veel, ook weer Imola. En ja, we hebben best wel veel mooie circuits. Ja. Ik sta soms te kijken als ik ergens weer kom, hoe mooi dat eruit ziet.
Of gewoon schrappen, hè?
Ja, dat vind ik. Ja. Ik vind dat ze moeten schrappen. 23 is zoveel voor die teams. Ja.
Te veel.
Ja.
We gaan het afwachten. Zometeen in F1 aan tafel een vraag van Philippe van der Weijer via F1 aan tafel @grandprixradio.nl over het gewicht, oftewel het mogelijk te zwaar zijn van Max' nieuwe auto. Ja, Mercedes teambaas Toto Wolff die heeft opvallende dingen in het documentaire gezegd. Je maakt kans op €50 gratis tanken, maar nog belangrijker, we maken de winnaar bekend van 2 tribunekaarten voor de grote prijs van Hongarije in Raad het Autogeluid. Ben jij dat misschien? Tot zo.
Vlieg met GP-ticket naar het Formule 1 weekend van Barcelona. Een vierdaagse reis inclusief 3 nachten in een 4-sterren hotel. Inclusief vervoer naar het circuit en mooie zitplaatsen op de gezellige oranje tribune met goed zicht op de baan. Het hele weekend inclusief vlucht nu te boeken voor €925 per persoon. Wees er snel bij, want op is op. Het Formule 1 weekend van Barcelona. Ga naar gpticket.nl.
Dink Max Korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Straks dus de winnaar van de 2 tribunetickets voor Hongarije. En maak je kans op €50 gratis tanken. Maar eerst, er is een vraag binnengekomen van een luisteraar. Mocht je natuurlijk ook een vraag hebben, dan kan je die sturen naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. Dit is de vraag van Philip van der Weijer. Die zegt, heren, ik zou graag het volgende van jullie willen weten. Er zijn geruchten dat de RB18, de nieuwe auto van Max, een beetje te zwaar is. Of in ieder geval, Red Bull heeft een uitdaging de auto op het maximale gewicht te krijgen. Betekent dat de Red Bull in de eerste testweek met een te zware auto heeft gereden, of moet de auto ook tijdens de testdagen aan alle eisen en normen voldoen? Ik hoop dat jullie hier een antwoord op hebben. Hoe zit dat? Moet hij aan alle eisen voldoen?
Nee, je mag altijd zwaarder rijden. Je mag niet lichter rijden. Maar je mag wel zwaarder rijden. En in vrije testdagen mag je alles doen.
Ja.
Volgens mij zijn er over 16 auto's te zwaar.
Ja.
En het is natuurlijk niet ver om dat omhoog te brengen, reglementair. Want die 2 andere teams, die hebben natuurlijk staan te veilen, te poetsen, om overal het gewicht af te halen. En ja, dan komen ze ineens niet meer op gewicht. Moeten ze ineens een paar loodstukken erbij leggen. Dus dat is allemaal vervelend voor die teams.
Ja. 15 kilo is veel, hoor.
Ja.
Dat is echt veel.
Je kan er wel aan werken natuurlijk. En als die auto helemaal goed is, dan kan je kijken van nou, dit onderdeel kan lichter of dit onderdeel kan lichter. Dus er is nog tijd en daar zijn de testdagen voor.
Ja. Ik vraag dan iedere gast aan tafel, Nicky, voordat het nieuwe seizoen begint. Welke auto vond jij op het oog het mooist?
Ferrari.
Ja?
Ja.
Want?
Nou, vooral die louvres en die vorm van die heupen aan de zijkant van de zijpot. Ja, dat vind ik erg mooi. En de straatauto's hebben dat ook wel in de motorkap, in de achterkant. En in die louvres, ja, dat is natuurlijk typisch F40. Dus ik vind dat heel mooi dat het terugkomt.
Ja.
Maar hij is sowieso mooi. En ze hadden een paar jaar niet de mooiste auto, moet ik zeggen. Dus nee, ik vind het mooi dat hij er goed uitziet.
Jouw wederhelft zit hierbij bij deze opname. Waarom moet zij zo lachen?
Ja, het woordje heupen, hè?
Dat zal het wel zijn. Heb je ook een vraag over Formule 1? Mail dan naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. Ja, misschien beantwoorden we hem al volgende week. In de documentaire die Sky jaarlijks maakt over het afgelopen seizoen heeft Toto Wolff een aantal bijzondere uitspraken op laten tekenen. Zo zegt hij dat de Red Bull teammanager Jonathan Wheatley veel invloed heeft gehad gedurende het seizoen op de wedstrijdleider Michael Masi. En hij heeft een beetje medelijden met Max Verstappen. Daarover zegt hij namelijk, hij verdient het kampioenschap, maar iedereen praat eigenlijk alleen maar over Abu Dhabi.
Ja, wat een jankert blijft het weer, die Toto Wolff. Hij blijft maar publiciteit zoeken op de verkeerde manier. Dus alsof hij niet in Michael Masi elke keer geroepen heeft door de microfoon. Zeggen, ja. Hoi Michael, ja. Nee. Maar hij moet een keer uitscheiden en over 22 beginnen en niet meer over het verleden praten.
Ja.
Ja, waarschijnlijk werd er wel naar gevraagd, want het ging over vorig jaar.
Ja, moet je zeggen, dat was vorig jaar. En we hebben nu 22.
Ja, klopt.
Dat soort dingen worden ook in wandelgangen even geroepen. Ja. Niet in een officieel ding zoals wij nu aan tafel zitten. Dus dat wordt gelijk weer op de verkeerde kant van de weegschaal gelegd. En dat gaat constant zo.
Kijk, en Toto heeft zich wel een beetje laten gaan. Maar ik vond het ook wel mooi om die passie bij een ploegbaas te zien.
Maar ik vind wel Mercedes onwaardig zoals die tekeer ging later ook nog. Als je verliest, dan moet je ook een waardig verliezer zijn. 7 keer wereldkampioen en dan 1 keer verliezen. Mag je, en trouwens hij was weer constructeurskampioen. Dus in dat opzicht vind ik dat je een beetje groter bent als je kunt verliezen.
Nou, en dat hij zegt, hij verdient het kampioenschap, maar iedereen praat alleen maar over Abu Dhabi, vind ik dan ook een soort van zelfvervulling prophecy. Ik denk, ja, doe dat dan niet. Zeg gewoon Max gefeliciteerd.
Ik denk dat hij veel aan Abu Dhabi denkt. Ik denk dat dat het probleem is.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Raad het autogeluid.
Heren, de benzineprijzen. Gaat het allemaal nog een beetje? Hebben jullie tissues nodig of niet?
Denk je niet, die gaat overal op de fiets naartoe. Dus zit er geen last van.
Niks overal op de fiets. Nou, het is duur, maar dat is geen verrassing. Zometeen geven we je in F1 aan tafel de kans om €50 gratis tank te winnen. Kom in ieder geval de straat uit in Raad het Autogeluid. En we maken de winnaar bekend van 2 tribunekaarten voor de Grote Prijs van Hongarije. Wij gaan eerst naar Mario de Pizzaman, die echt bij een collectors item staat.
De auto in Druten bij Paul van Bergen, waar we nu naast staan, die hebben we al een keer eerder laten horen. Dat is wel een collectors item.
Ja, gewoon weer de ouderwetse auto's die in een neutrale stand ook heerlijk praten. Waar de ouderwetse gezellige klappen weer uitkomen. Ja, dan wordt ons autohartje gaat iets harder van kloppen.
Kijk, mogen we het geluid horen?
Jazeker.
Zat weer 3 liter weg.
Heerlijk, deze praten mensen nog, Mario. Waar is die goede oude tijd gebleven, hè?
Waar vinden we hem?
www.paulvanbergen.nl, daar vind je ze wel.
Ja, welke auto was dat? Weet je van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Nou, check het dan op paulvanbergen.nl, daar staat hij namelijk tussen. Stuur je antwoord dan naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Niek Hierink uit de Oost-Marsum. En het geluid van de vorige auto was een Porsche Cayenne Coupé 3.0. Die had je wel herkend, hè, Frans?
Ja, ik heb zelf ook een bezit, hè?
Nee. Gefeliciteerd, veel geluk met je gratis brandstof. En dan nu, ja, dit is wel even een momentje. De afgelopen weken maakte met je deelname aan Raad het Autogeluid kans op 2 geweldige tribunekaarten voor de Grand Prix van Hongarije eind juli. Uit alle goede inzendingen in februari heeft de notaris een winnaar getrokken. En dat is geworden, mag ik even iedereen activeren om een applaus te geven nadat de naam is genoemd. Rutger de Jong.
Hey!
Ja. Rutger springt op. Spoel de podcast nog even terug, Rutger. Want je kan het waarschijnlijk niet geloven. Maar jouw naam is echt gezegd. Rutger de Jong, van harte gefeliciteerd met je 2 tribunekaarten. En veel plezier op de Hungaroring in Hongarije namens Grand Prix Radio. Ja, het is natuurlijk het onderwerp in de paddock. En we hebben het er vorige week ook al uitgebreid over gehad. Maar purposing? Purposing? Frans?
Stuiteren.
Het stuiteren van de wagens op het rechte stuk. Dat zorgde tijdens de test voor veel problemen bij de teams. McLaren had er ogenschijnlijk het minste last van. En dat komt volgens de renstal door de vloer van de MCL 36. Volgens James Key, hij is technisch directeur van McLaren, kan het opgelost worden door een combinatie van de afstelling en aerodynamica. Hij denkt dat teams niet heel lang nodig hebben om dit op te lossen. Wat is dan niet heel lang?
Nou, het verbaast me dat het zo ver gekomen is dat ze dat niet in de winter al in de windtunnel gemerkt hebben. Ik weet alleen niet of in de windtunnel ook de vloer heen en weer gaat. En Frans ziet nee schudden. En dan kun je er dus niet achter komen.
Nee, de vloer gaat niet op en neer. Dus dat hebben we gehoord van een simjongen. Die gaat niet op en neer. Dus op de sim kunnen ze het ook niet vinden. Daarom was het een beetje verrassend.
Ja, nou, dat is ook een lastig ding natuurlijk. Maar ja, misschien met zwaardere afgestelde demping zal dat wel op te lossen zijn. Ja.
Ja, en de rijhoogte waarschijnlijk wel.
Ja, iets meer drag.
Ja, maar ja, je moet wel zorgen dat nog het concept goed blijft natuurlijk. Dat is het gevaar.
Ja, maar het zal me niks verbazen als er bij Abu Dhabi niemand last van heeft.
Nee, alleen in Amerika dan. Want daar is het zo hobbelig. Daar vlieg je dan de kajuit uit.
Ja.
Maar volgens mij ligt het meer aan die luchtstroom dan aan het hobbelen van het circuit.
Hij struikt hem zo hard, zuigt hij naar beneden, dat hij op de grond komt.
Ja.
En dan begint hij te stuiteren.
Ja, maar dus heb je met een vlak circuit er toch ook last van dan?
Minder, hè? Want dan krijg je meer die vonkenregen aan één stuk eronder uit. En nu krijg je, hij is veert en dan gaat hij weer omhoog. Hij veert en gaat omhoog. En daardoor blijf je het houden.
Ja. Ben je wel eens ter zoek gelijke problemen aangelopen, Frans?
Elke keer als wij GT-auto's nieuw krijgen, dan hebben we alleen maar problemen.
Maar noem eens iets. Wat zijn dan bijvoorbeeld?
Heel veel koelingsproblemen. Dat zijn gewoon echt wel problemen dat auto's te warm worden. Bedrading gaat smelten of dat soort dingen. Ze kunnen nog zoveel testen. Maar een raceauto en een test is anders dan wat testen van een fabriek doet. Of wat hun doen in de sim en dat soort dingen.
Ja.
Wij hebben daar echt aanzienlijk met veel problemen mee gehad. En dan lost de fabriek dat wel op.
Maar je zou toch zeggen, die knappe kop en als je kijkt naar de ontwikkeling van de autosport de afgelopen jaren, hoe kan het nog dat het gebeurt?
Ja, en dan zie je toch dat de realiteit en op de tekentafel is een groot verschil.
Ja.
En ook een keer racen is heel anders dan simuleren. Dat is altijd, blijft dat anders. Ook het type coureur is ook nog een keer verschillend.
Mm-hmm.
De baan is anders, de hoogte is verschillend. Ja. Er zijn echt wel wat verschillend.
Wat veel gebeurt is natuurlijk de elektronica. Wij staan met z'n allemaal te krabben op ons hoofd van wat hebben we nu weer. Om iets aan te geven, dat deed een remlicht het niet van een Lamborghini. De hele auto deed het niet meer. Gewoon de fabriek gebeld en niet te vinden. Dus daaraan zie je wat een probleem.
Uiteindelijk was het remlicht.
Het was het remlichtje linksachter. Ja. En de auto ging in noodfunctie lopen.
Ja.
En dat is hetzelfde met de racerij. Daar hebben we ook de raarste dingen. En dat is wel irritant, omdat niemand ver genoeg erin kan kijken meestal.
De fabrieken geven die geheimen niet los. Dus wij krijgen, met de computers kunnen wij zeg maar 70% in alle dingen.
Mm-hmm.
Maar niet 100%. Want dan kunnen we die problemen zien. Maar ja, dan kunnen we ook de computer veranderen. En dan zijn we daar weer natuurlijk wel beter in.
Ik zat nog even over de porpoising te denken.
Porpoising.
De auto Stuiteren. Die daar het meeste last van hebben. Zullen die misschien wel het meeste effect hebben van het vloereffect?
Een hele goede opdracht.
Maar misschien hebben die wel juist...
Dat is het probleem. Want als ze nu eraan moeten gesleutelen, wordt dat minder. Dan wordt het concept minder.
Ja, dus Ferrari had er erg last van. Maar misschien wordt die juist wel... Hebben ze die vloer zo goed voor elkaar dat die onwijs naar beneden gezogen wordt?
Ja,
dus als ze het met de vering kunnen oplossen, dat ze wel het meeste effect hebben.
Ja, maar dat zou ook kunnen, maar ja, je moet het maar oplossen.
Ja, dat is wel belangrijk.
En te veel downforce, dan remt hij op het rechte stuk weer.
Ja.
Dus dat is toch een combinatie die je moet hebben.
Wat zijn de meest voorkomende problemen met een wielrenfiets eigenlijk, Nicky?
Lekke band, nog steeds.
Oh ja?
Ja.
Zo simpel als een lekke band.
Ja.
Hetzelfde als de fiets die ik in de schuur heb staan. We hebben dezelfde problemen nog steeds, zeg maar.
Ja. Maar ja, in derieurs natuurlijk. Kijk, we schakelen zoveel. Daar kan altijd wat mee gebeuren. Ik moet zeggen, het materiaal van tegenwoordig is helemaal top. En dat is elektrisch.
En wat ik me nou afvraag, want jullie rijden met heel veel druk in de band.
Ja.
Kunnen we nou niet eens een massieve band gaan bedenken?
Ja, de rolweerstand is daar veel te hoog voor. We rijden nu wel tegenwoordig met tuples, net zoals met de auto.
Ja, ja.
En er zit dan wel een beetje vloeistof in die stolt als er een lekje in komt.
Wat betekent dat dan?
Tuplets?
Tuples, zonder binnenband. Dus je hebt gewoon de velg met een buitenband erover, net zoals bij de auto. Daar gaat een klein beetje vloeistof in, vloeibaar latex. Dus als er een steentje in komt, dan vult het eigenlijk dat kleine gaatje.
Ja.
Dus er wordt heel veel met mountainbiken gebruikt. Wegwielrennen gaat er nu ook naartoe. Alleen is dat nog een beetje uitprobeerfase.
Jullie hebben op fietsen geen temperaturen in de band of iets?
Nee,
dat
niet.
Daar praat je nooit over. Nee. Nou ja, ik kan me voorstellen. Met 40 graden boven nul is wat anders dan met 15 boven nul natuurlijk.
Ja, klopt. Maar we rijden ook met verschillende bandendrukken. Kijk, als het de hele dag asfalt is, dan kan je wel 8 bar erin doen. Maar als wij Parijs-Roubaix rijden, dan ga je naar de 4-5 bar. Dus daar zit verschil in. Als je een warme etappe in de Vuelta hebt, dan doe je de band in het begin ook wat harder. Want de temperatuur is hoger, dus je banden worden hoger. Maar als de etappe heel lang is, dan gaat je bandendruk ook weg. En je wil in de finale natuurlijk nog wel hoog genoeg banddruk hebben. Ja. Dus wij zitten daar heel veel mee te spelen.
Rijden jullie ook andere profielen per wedstrijd die je rijdt?
Zoveel mogelijk dezelfde band. Maar sommige merken hebben nog wel eens voor de regen een iets meer profiel. Maar we zitten vooral met de breedtes te spelen. Wat ik net zeg, een mooie asfaltdag hebben we iets smallere banden dan als we over de kasseien rijden. Want dan hebben we bredere banden. Voor de comfort.
Tijdrit is hetzelfde uiteindelijk dan.
Ja, bij de tijdrit zijn de bandjes ietsje lichter. Maar dan heb je ook hoger risico op lek rijden.
Er zit ook een minimum gewicht aan de fiets, hè?
Ja, klopt. Dat heeft de bond eigenlijk bedacht om zo de fietsen veiliger te maken. Dat ze die. Kijk, als je natuurlijk minder carbon in het frame maakt en alles. Ja, dan krijg je een fiets wel lichter, maar dan kan hij best gevaarlijk worden, want dan breekt die zomaar.
Ja.
En ze hebben ongeveer een limiet gesteld van 6,8. Nou, dan kan je wel een veilig frame bouwen. Het is een beetje een simpele truc, maar...
Gebeurt het dat het chassis dus bij jullie ook scheurt?
Helaas nog wel.
Ja?
Ja. Ja. Ik vind het reuze interessant, maar wij eten geen fiets aan tafel, jongens. Dus we gaan nog heel even terug naar de nieuwe auto's. Ja, over het algemeen zijn de coureurs erg te spreken over de nieuwe wagens. Een van die minpunten, zeggen ze wel, is het verminderde zicht vanuit de cockpit naar de bochten. Ja, dat wordt dan veroorzaakt door de grotere wielen en de kleine vleugeltjes boven die voorwielen. Ricciardo gaf aan dat de coureurs hier wel uiteindelijk aan zullen wennen. Ja, ze hebben dus minder zicht op die bochten.
Ja, maar daar wennen ze heel snel aan. Kijk maar naar jezelf als jij met je auto... Ja, jou weet ik niet, maar stel dat je parkeert... dan weet je ook waar de hoek is van je auto. En dan ben je ook heel snel als je een andere auto hebt.
Ja. Volgens mij is het wel zo...
Het is wel eens lastig om je clipping point te mikken.
Jawel, maar Michel, die jongens rijden zoveel... en die zitten ook in de sim en daar is het hetzelfde. Dus ja, daar wennen ze zo aan.
Ja, ja.
En je ziet nog steeds de wielen. Ik bedoel, bij GT-auto's zie je de wielen niet eens. Dus dan is het nog moeilijker, toch?
Nee, ja. Oké, maar ik heb het zelf wel eens dat ik in een auto rijd... dat ik niet... goed het clipping point kan zien. En dan zie ik beelden erna en dan mis ik zo'n stukje.
Ja, ja, Verstappen die heeft aangegeven dat het vooral een rol kan gaan spelen op stratencircuits.
Ja.
Waarom?
Nou, daar moet je natuurlijk van rail tot rail rijden. En echt, er kan alleen maar een envelop mag je ertussen kunnen houden.
Ja.
Dus,
als je in Monaco ziet dat hij met zijn laatste kwalificatie, hier rijdt hij gewoon langs de vangrail en de letters van de band eraf. Ja, als je dan 2 centimeter meer naar rechts zit, dan wordt het een tik. En dan krijg je eigenlijk wat hij het jaar ervoor had, dat de boel gewoon afbreekt.
Ja, precies.
En Leclerc dus. Dat wordt moeilijker in te schatten.
Maar dan rij je op referentiepunten, op andere punten gewoon.
Ja.
Ja.
Frans en ik hebben heel veel gereisd in Monaco. Ja. Dus,
en dan reden we de spiegels. Aan het einde, als je de spiegel niet op de vangrail gehad had...
was je geen held.
Was je geen held. Ja, dat is echt waar. Er was gewoon een referentie.
Streep op de achterkant van de auto. Dat moest je hebben.
Dus. Anders had je niet...
Nee, dat telde niet meer mee, s'avonds in de disco.
Mooi zeg. Vrienden, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid deze week in de F1 aan tafel. Neem lekker een flesje officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc mee naar huis. Volgende week maandag is er een nieuwe aflevering. Dan zitten Olaf Mol en Rudy van Buren naast Frans Verschuur. Leuk, want dan gaan we echt, dan schuren we echt tegen de eerste race aan. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie was in handen van Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. Draaiboek was in handen van Mario de Pizzaman. Ik ben Mattie Valk. Tot volgende week.
Formule 1 aan tafel.
Ondertussen komt Koen van de Harbour Club in Vinkeveen hier binnen. Koen, jij zet iets heerlijks op tafel. Wat hebben wij hier?
Ja, zeker. Ik heb hier rechts heb ik de Dorada van Ceviche. Daarnaast heb ik een zeebaar, op huid gebakken zeebaars. En daarnaast ligt de chicken roll met avocado.
Heerlijk. Dankjewel, Koen. Frans, heb je al gestort op Giro 5 en 5?
Ja, natuurlijk. Moet toch iedereen doen, of niet?
Ja. Hoe sta je erin? Hoe kijk je ernaar?
Ik vind het verschrikkelijk voor die mensen daar.
Ja.
Is echt, wij zitten natuurlijk hier hoog droog, allemaal te klagen over een beetje hoge benzineprijs. Maar daar hebben ze natuurlijk echt een probleem. Ja. En dat is nog niet opgelost. Want meneer Poetin die is goed wies kapot, zoals wij dat noemen.
Ik ben bij vlagen best een beetje angstig.
Ja, ik ben zeer angstig. Ik vind dat kan escaleren tot een heel groot probleem. Ja. En ik begrijp ook niet hoe ze daar dat land binnen gaan. Want dat beelden van 100 jaar terug in 1914 ging hetzelfde tanks naar binnen rijden en kapot schieten. Dus ja, wat wil je hiermee? Want straks heeft dit stuk land.
En dan?
Ja.
Ja, maar dat vind ik het enge eraan. Dat je eigenlijk zijn beweegreden en zijn doel niet is zo niet duidelijk. Dat maakt mij juist
niet
een beetje...
Niet te volgen zo iemand. Ja, maar daar loopt een adertje verkeerd bovenin. Dus dat kunnen we niet vatten wat er aan de hand is.
Het loopt allemaal een beetje verkeerd bovenin. Echt, is niet te geloven. Ja. Zijn er ook Russische wielrennerploegen eigenlijk?
Ja, gesponsord door Gazprom.
Oh. En?
Nou ja, mogen nu niet meer fietsen. Dus die ploeg staat langs de kant. Ja.
En hoe kijk jij daar dan tegen dat zij dat niet mogen?
Nou, zeker bij Gazprom staat het wel heel dichtbij. Maar ja, ik denk voor die renners individueel vind ik het dan best wel weer moeilijk.
Waren die beter als jij of niet?
Nee.
Oh, jammer.
Sommigen misschien, maar er zitten echt wel goede renners bij.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.